Goedemorgen. Laten we eerst beginnen met gebed. Vader, ik dank u dat u spreekt vanmorgen, dat u hier aanwezig bent en dat uw woord hier mensen verandert, Heer. Dat u de mensen aanraakt in hun hart, de blindheid voor uw evangelie verbroken is en dat de harten open zijn, Heer, om te ontvangen, opdat we veranderd worden naar dat beeld van uw Zoon, in de naam van Jezus. Amen. Ik denk het slimste is dat we dit even beginnen met dit uit te delen. Ik heb voor iedereen een blaadje. Wie zou me even willen helpen? En de dingen die ik vandaag zal behandelen, die zullen voor sommigen een beetje controversieel zijn. Maar ik wil niet dat je me dingen hoort zeggen die ik niet zeg. En ik zal zo'n filmpje laten zien, dat ter introductie. Het is in het Engels, het is het mooiste als je het Engels volgt. Het is een kort filmpje. Het wordt ondertiteld in het Engels in de witte kleur. Het wordt ondertiteld in het Nederlands in de gele kleur. Dus dan weet je het even vooruit, dan kun je er een beetje op focussen. Dus video nummer 1, die kan gespeeld worden. De kustwacht in opleiding.
Das hier ist mein Sektor.
Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters.
Das Gerät und das Gerät.
Überlebensradar.
Mayday, mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Over. We are sinking. We are sinking.
Hallo? This is the German Coast Guard. What are you thinking about?
Waar denken jullie over? Hè? De PowerPoint kan aan en dan beginnen we met dia 1. God is 100% te vertrouwen. Daar gaat het om vandaag. Gods plan voor jou is groter dan jij alleen. Maar je past er perfect in. Nu we een, ik heb zelf niet eens een foldertje. Je hebt net een foldertje gehad, handout, en er staan 6 woorden op. Onder deze zin, Gods plan voor jou is groter dan jij alleen. 6 woorden, geloven, waarheid, hoop, realiteit, geloof en beloften. Je krijgt een klein opdracht, je hebt allemaal een pen als het goed is. Zet die nou eens in de juiste volgorde. Dus gewoon in die hokjes die erbij staan, 1 tot 6 nummeren. Ze staan door elkaar dus. Hè. Dus de bedoeling is dat je één van die woorden met nummer 1 benoemt tot en met 6. Het gaat er niet om dat je het goed hebt. Ik wil gewoon dat je het even doet. En nou ja, neem er even een paar seconden voor. Dat zou dia 2 zijn, maar goed, daar staan ze ook op, maar jullie hebben het op het blaadje staan. Oké. Er staan hokjes voor die woorden, begrijp je welke woorden het zijn? Ja. Er staan hokjes voor, lege hokjes. Zet in een van die, of in die hokjes, een getalletje, 1 tot en met 6. Dus elk woord, er zit een bepaalde opbouw in. Dus wat voor jou logisch is, van hoe is nou die volgorde van die woorden? Die woorden staan door elkaar. Wat zou nou een logische volgorde zijn? Wat zou nou het eerste aan bod komen en wat zou als laatste aan bod komen? Heb ik het zo een beetje duidelijk uitgelegd? Ja? Oké. Het is geen hogere wiskunde, toch? Heeft iedereen het een beetje klaar? We leggen hem even aan de kant, want dat komt zo. Dia nummer 3. Waarom kwam Jezus in de wereld? Er staat in de Bijbel waarom Jezus in de wereld. Hij geeft zelf antwoord. Hiertoe ben ik geboren, hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat. Wie weet het? Waarom is Jezus in de wereld gekomen? sorry? Leven te geven. Een mooi antwoord, niet wat hij zegt. Roep. Opdat ieder behouden kan worden. Helemaal juist, maar dit is niet het antwoord. Om verlorenen te redden. Geweldig antwoord, maar het is niet het antwoord. Roep. Om te dienen. Ook dat deed Jezus. Niet het antwoord. Op de wereld te behouden. En ook dat heeft hij gedaan, maar het is niet het antwoord. Laten we kijken naar de volgende dia. Wat heeft Jezus gezegd? Opdat ik voor de waarheid zou getuigen. Hij gaf dus heel specifiek antwoord op de vraag die hem gesteld werd door Pilatus. Toen hij eigenlijk veroordeeld werd. Vroeg Pilatus, die zei van, ben een koning. En op een gegeven moment was het ook, Pilatus zei, jij bent de koning. Nou ja, u zegt het, zegt Jezus. Maar dat is niet waar ik voor geboren ben. Ik ben geboren en gekomen in de wereld om voor de waarheid te getuigen. Daar zit alles in besloten. De volgende dia 5. En dit is eigenlijk de titel van de preek. Een hoop waarheid. God is 100% te vertrouwen. Had ik hier twee witte blaadjes. Stel dat dit de waarheid is. Perfect wit. Niks mis mee. Nou doen we een leugentje. En kun je nu nog zeggen dat dit waarheid is? Nee. Nee, want je moet nu zeggen, de waarheid is feitelijk beschadigd. Er staat een vet kruis op, er zit een leugen in. Maar stel nou, want dat is heel duidelijk, hè, met zo'n zwart kruis. Stel nou, ik zet met een pen, zet ik een stipje op. Nou, Mark, kun je het zien achterin, dat stipje erop? Denk het niet. Kun je dan zeggen dat dit 100% waarheid is? Nee. Er zit een leugentje in. En daarmee kun je dus eigenlijk zeggen, is het niet te vertrouwen. Dus als we naar God kijken en we zeggen, God is 100% te vertrouwen, dan moet hij 100%, dus niet één woordje, waarheid spreken. En Jezus kwam om van de waarheid te getuigen. En dit is essentieel als je kijkt naar de eerste zin op het blaadje wat je gehad hebt. Gods plan voor jou is groter dan jij alleen en jij past er perfect in. God heeft aan ieder van ons geroepen en met de roeping spreekt hij alleen maar waarheid over je uit. Is dat hem? Juist, kom ik nog op. Heel goed dat je de vraag stelt. De vraag wordt gesteld of waarheid een ander woord voor God is. Maar daar komen we zo nog op. We hebben net die zes woorden hebben een getal gegeven. Op dat blaadje. Wie denkt dat hij het goed heeft? Wie durft er zijn vinger niet op te steken? Pieter. Kom even naar voren. Ik heb hier blokken met die woorden. Nee, dat is waar. Ik zag het, ja. En ze passen in elkaar. En je hebt ze net genummerd. Probeer eens in de volgorde ze op te stapelen. Waar zou je mee starten? Wie, roep eens. Waarheid. Wat zou de volgende zijn? Ideeën erover. Beloften. Nummer 3. Geloof. Nou, het is geloof wel, hoor. Wat is de volgende? Wie weet het? Hoop. Ja. Geloven. Dat is een pijltje. En dan realiteit. Volgende dia die laat het ook zien op het scherm. En je kunt overal over discussiëren of dit de juiste volgorde is. Maar het begint natuurlijk met waarheid. Als dat niet de basis zou zijn, hoe kun je dan ooit hopen dat wat God zegt, dat uit gaat komen? Als God niet de waarheid zou spreken. Dus je hebt net een opdrachtje gedaan en dat is best lastig als je niet weet wat dit betekent of wat de definities zijn, wat die woorden eigenlijk inhouden. Nou, dan gaan we eens even kijken. In mijn werk heb ik ook te maken met, want ik ben dus examinator bij het CBR. En ook wij doen met werk, doen we mensen zelfreflectie laten invullen. Dat betekent eigenlijk dat ze een idee krijgen van hoe bestuur ik nou een auto. Dat begint ook met dat dingen onder controle hebben. Dus kun je alles bedienen, weet je alle knopjes te vinden. En als je dat niet kunt, ja, dan kun je überhaupt niet veilig rijden. Hoe zou je veilig kunnen rijden als je niet weet hoe je het gaspedaal of de rem moet bedienen? En zo is het eigenlijk ook met het woord van God. Wij moeten het woord van God bekijken vanuit de waarheid van God. En dan kun je gaan bouwen en verwachten. En dan kan het realiteit worden. Volgende dia 8. Pilatus, toen Jezus zei van ik kom voor de waarheid te getuigen, toen stelde Pilatus een hele belangrijke vraag. Wat is waarheid? En toen ik in dit onderwerp dook, dacht ik, ja, dat is toch eenvoudig. Maar dan ga je erover nadenken. Eigenlijk is dat helemaal niet zo eenvoudig, want wat is nou waarheid? Waarheid is wat anders dan een feit. Een feit of een opstand is eigenlijk wat wij kunnen waarnemen. Feit zijn omstandigheden of die je met je zintuigen of met apparatuur kunt vaststellen. Maar dat is wat anders dan waarheid. Als je kijkt naar God, hoe hij met schepping begon, dan staat er in Genesis 1, 2, de aarde was woest of zonder vorm en leeg. Dat is een feit, maar is dat de waarheid? Want God benoemde de waarheid. Hij zei, er zij licht. Stel je nou voor dat God naar de schepping had gekeken. Jongens, er zit geen vorm in. Het is alleen maar duister. En als je dat maar bleef herhalen, dan was er nooit wat ontstaan. Nooit. Dus hij moest zijn waarheid erover uitspreken en niet het feit hoe het was, maar hij moest zijn waarheid uitspreken en toen begon de schepping eigenlijk. Dus je kunt zien dat Gods waarheid boven feiten uitgaat. Wij hebben dat ook wel eens in ons leven. We zijn allemaal mensen en we doen allemaal eens iets wat we niet hadden moeten doen of wat we niet hadden moeten zeggen. En dikwijls is het zo, ik spreek er voor mezelf, als ik iets gedaan heb waarvan ik weet, dat vindt God niet fijn. Dan voelt dat niet lekker. Dan voel je schuldig en je zoekt manieren om het goed te maken. Dat zit in onze natuur. We willen doorwerken, laten we maar Bijbel gaan lezen, laten we gaan bidden. Dan proberen we het eigenlijk goed te maken met God. Dus het feit is, ik heb iets van zonde gedaan. Het feit is, ik voel het, ik ervaar het. Dit is niet goed, er is iets tussen mij en God. Maar wat zet Gods waarheid? Onze zonden zijn vergeven. We moeten dus kijken naar wat zegt God over de situatie. Hebreeën 8:12. Hun zonde zal ik niet meer gedenken. En dus moeten wij er ook mee stoppen. Vergeving vragen, vergeten en doorgaan. Zo kan het ook met ziekte zijn. Feit dat de dokter constateert, je hebt dit of dat. Maar Gods waarheid zegt, door zijn striemen zijn we genezen. En net zoals God de aarde schiep, kun je zeggen, het feit is, ik ben ziek. Maar waar hou je aan vast? Kijk je en benoem je het feit of hou je je aan Gods waarheid? En als je dat uitspreekt, wordt dat ook waarheid? Wordt dat realiteit in je leven? Toen ik tot geloof kwam, was ik erg enthousiast. En ik dacht, ik heb het gevonden. Dit is het. Zo is het. En ik ging dat delen met mijn vrienden. En tot mijn verbazing reageerden zij met, jullie denken dat je de waarheid hebt. En het geloof laat geen ruimte voor discussie. En ik vond dat zo raar. Want ik dacht, natuurlijk niet. Want dat is toch de waarheid. Maar een heleboel mensen zitten er anders in. En zeker in de huidige tijd zijn er toch wel heel veel invloeden die ons vertellen van er bestaat geen absolute waarheid. Als mensen dat zeggen, dat noemen ze relativisme. Als je zegt er bestaat geen absolute waarheid, dan haal je die bewering direct al onderuit. Want die bewering in zichzelf spreekt zich tegen. Als ik zeg het bestaat niet, absolute waarheid, dan is ook die uitspraak een leugen. Misschien een beetje ingewikkeld, maar geen. Relativisme, dus dat soort uitspraken van ja, we moeten allemaal hebben onze eigen waarheid. Dat komt voort uit de evolutieleer. En die evolutieleer, die ondermijnt onze waarden en normen. Wie bepaalt er nou wat goed is? Wie bepaalt er wat verkeerd is? Ik heb mijn waarheid, jij hebt jouw waarheid. Wat is de standaard? Nou, er zijn absolute waarheden. Zo spreekt de Heer. Dat is de waarheid. Uitspraak als niemand weet wat de waarheid is. Nou, dan ook degene die dat uitspreekt weet niet wat de waarheid is. Die haalt zichzelf onderuit eigenlijk met zo'n uitspraak. Wat zegt de Bijbel hierover, over dit soort filosofie? Colossenzen 2:8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie, notabene wordt het zo benoemd ook, in inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van mensen, maar niet volgens Christus. Wat is waarheid wel, dia 9? Dat is de realiteit zoals die door God wordt bepaald. Johannes 17:17 zegt, uw woord is de waarheid. En waarheid bepaalt hoe iets werkelijk is. Als God het zegt, dan is het zo. Dia 10. God, nou, daar komt eigenlijk je opmerking weer terug. God is waarheid. Dat wordt in verschillende bijbelgedeelten wordt dat ook benoemd zo. 2 Samuel 7. Versgedeelte. Mocht je dit, je hoeft dit niet allemaal op te schrijven, als je thuis een computer hebt, kun je dit straks ook downloaden op de website van de Bazuin. Daar wordt ook deze presentatie op gezet. 2 Samuel 7, 28a. Nu dan, heren, heren, gij zijt God en uw woorden zijn waarheid. Hebreeën 6, 18. Dat is een andere benadering. Het is onmogelijk dat God liegt. Onmogelijk dat God liegen zou. Daarmee zeg je ook, ja, alles wat God zegt, is per definitie waarheid. Jezus is waarheid. Jezus zei in Johannes 14, 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Johannes 1, 17, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Ik vond het zo mooi om in aanleiding naar vandaag te zien hoe Ben, hoe Rut en vorige week ook gesproken is. En dit heeft zo, er zit zo'n opbouw in. Ik zou bijna zeggen, luister die preken nog een keer naar. Beschikbaar op de website. Want je ziet gewoon dat God hier mee bezig is in deze gemeente. Het is zo essentieel dat je begrijpt dat God alleen maar waarheid spreekt. En dat we daarop kunnen vertrouwen. En dat wat hij in zijn woord zegt, dat 100%... Voor jou is, maar ook wat hij tot jou persoonlijk zegt, dat je dat voor 100% kunt aannemen en dat hij dat ook kan verwezenlijken in jouw leven. Daar kun je op vertrouwen. Gods geest is waarheid. Johannes 16, 13a. De geest der waarheid wordt hij daar genoemd. in 1 Johannes 5, 6. Omdat de geest waarheid is. Gods woord is waarheid. Johannes 17, 17, wat we net al zagen. Uw woord is de waarheid. Dat zegt Jezus zelf. Maar hoe reageert de mensheid op deze waarheid? Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. De filosofie en dat soort gedachten. Het is een eeuwige strijd tussen waarheid en leugen. Wat doet nou de waarheid? De waarheid die zet je vrij. Johannes 8, 32. En de tegenstelling is de leugen. Die houdt je gebonden. De leugen gaat lijnrecht in tegen wat God heeft gezegd of bepaald. En een van die grootste leugens is de evolutietheorie op dit moment. Dia 11. Nou, Darwin heeft hem verzonnen. Ik heb een geintje met hem uitgehaald. Hij heeft in 1859 het boek uitgebracht, Origin of Species. En het ontstaan der soorten, kun je het in het Nederlands zeggen. En daarmee toch wel een revolutie ontketend op hoe de mensheid naar de schepping kijkt. En het verdrietige is dat in heel veel kerken geloofd wordt dat dat nog waarheid is. En dat we het eigenlijk moeten zien te implementeren in ons, in onze waarheid, in ons Gods woord. Keer op keer wordt bewezen dat het leugens zijn. Het is nog nooit op een wetenschappelijke manier onderbouwd. En als je goed naar de wetenschappers luistert die het uitleggen als zijnde de waarheid, dan hoor je dat ook zij gewoon een theorie hebben die niet klopt. Ik heb verschillende filmpjes van Richard Dawkins, ik weet niet of jullie die naam kennen. Dat is dé evolutionist op dit moment. Heeft een boek geschreven tegen God, waarvan hij gelooft dat God niet bestaat. Hoe kun je je tijd vullen, zeg? Als je denkt dat iemand niet bestaat en je gaat tegen hem ageren in een boek. Totaal onlogisch in mijn beleving. Maar deze meneer die is een voorstander van de evolutietheorie. En als je goed naar hem luistert, hij weet zelf niet waar hij het over heeft. Want hij weigert te ontkennen, of hij weigert te erkennen dat er een intelligente schepping is. En dan wordt hem gevraagd, ja, hoe is het dan ontstaan? En het komt er eigenlijk op neer, ja, dat zijn buitenaardse wezens geweest. Die hebben het leven op aarde gebracht. En die buitenaardse wezens, die zijn weer geschapen door andere buitenaardse wezens. En dat is een wetenschapper. De Bijbel, de volgende dia, bewijst eigenlijk zelf hoe oud de schepping is. En die is ongeveer 6000 jaar. Het is vrij eenvoudig. Je moet er even induiken. Dit is maar een heel klein stukje van de stamboom. Ik heb zelf heb ik hem helemaal uitgewerkt tot vandaag de dag, zeg maar, de lijn van Jezus. Begin bij Adam, Seth, Enos enzovoort. En dan kun je al die jaartallen kun je optellen en dan kom je ongeveer op 6000 jaar uit. En dat is wat God zegt. En dat is de waarheid. Moeilijker is het niet. Als je kijkt naar de volgende dia, ik hou me gewoon een paar voorbeelden aan van hoe kunnen wij nou iets tegenover de wetenschap zetten van, nou ja, het klopt gewoon niet. Hoeveel mensen zijn er op dit moment op aarde? Nou, dat zijn er ongeveer 7,5 miljard. Als de schepping echt zo oud zou zijn, zoals de wetenschap beweert, 4,6 miljard jaar de aarde, ik weet niet hoeveel 100 miljoen jaar de mens, dan zou de populatie van de mens vele malen groter moeten zijn. Maar er is 6000 jaar geleden, Adam en Eva, nou zeg 1500 jaar daarna de zondvloed, dan moeten we weer overnieuw beginnen met 8 mensen. En dat is een heel logisch verhaal, dit kun je wetenschappelijk onderbouwen, dat er op dit moment zoveel mensen zijn. En dan praat je over 6000 jaar. Volgende dia. Zoekend naar waarheid op de berg der kennis ontdekken evolutionisten dat christenen al lang op de top zitten te wachten. via de, dat is de volgende dia, via de gap theory, dat is een theorie, die is geïmplementeerd in het christendom, wordt geprobeerd om die 6000 jaar op te rekken naar wat wetenschappers denken. En wat zeggen ze dus in het christendom? Het moet wel kloppen, die evolutie, evolutieleer. En waar passen we dat nou in? Nou, dat is heel lastig om dat in te passen, want zoals we net zagen, die stamboom, die kun je gewoon in de Bijbel tellen. Dus in die stamboom past die niet. Want je moet een paar miljard jaar moet je ergens wegschrijven en we weten van Adam tot Jezus, ja, nou, dat is een x-tijd, en in die tijd past niet de evolutieleer. Dus het moet er haast wel voor geweest zijn. Nou, dan zal het tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2 geweest zijn. En hoe is me daar nou opgekomen? In de King James vertaling is het woord gebruikt replenish, vul opnieuw. Alleen woorden veranderen van betekenis. In de tijd dat de King James werd geschreven, betekende het woord replenish vul. En niet vul opnieuw. Woorden zijn dynamisch. In onze tijd kennen we ook woorden als cool. Ja, toen ik opgroeide, als kleine jongen, betekende het gewoon dat het koud was hoor. Of vet. Ik werk met jeugd en die hebben het heel vaak over dat het vet is. En dan denk ik aan iemand die wat groter is. Maar dat bedoelen zij niet. En zo zie je dat taal door de eeuwen heen, door de tijd heen verandert. En zo is dat ook met dat woord replenish gebeurd. Dat betekende in origine vul. Maar wat brengt zo'n leugen nou? Wat doet zo'n leugen als we dat accepteren? Dan kom je weer op dat puntje, op dat witte papier. Dan is dat witte papier niet meer wit. En dan kun je er dus niet op vertrouwen dat het waarheid is. Als één zo'n leugen geaccepteerd wordt door ons als christenen, dan kun je God niet meer vertrouwen. Dia 16. De Bijbel is heel duidelijk. In vers 5 van Genesis 1. Avond, morgen, eerste dag. En we gaan verder. Avond, morgen, tweede dag. Avond, morgen, derde dag. Avond, morgen, vierde dag. Avond, morgen, vijfde dag. Avond, morgen, zesde dag. Hoeveel duidelijker wil je het hebben? De Bijbel die spreekt over 6 dagen schepping. En toen zei God dat het goed was. In de gap theory, daar wordt beweerd dat er voor onze mensheid een verdorven mensheid was en dat God opnieuw is begonnen. Hoe zou God kunnen zeggen op de 6e dag dat het goed was? Dan zou God liegen, dan zou God moeten zeggen, het was niet goed, ik heb het opnieuw gedaan en nu is het wel goed. Het verkeerde met die theorie is ook dat als er een schepping geweest zou zijn voor onze mensheid, zeg maar, dan zou er ook dood geweest zijn voordat Adam door zijn zonde de dood in de wereld heeft gebracht. En daar is de Bijbel heel duidelijk over. Door één mens is de dood in de wereld gekomen. Ik schiet er doorheen, niet te geloven. Wat doet waarheid? Waarheid maakt vrij. De leugen houdt je gebonden, heb ik al eerder gezegd. Dus kijk ook naar de mensen in je omgeving. Als ze geen christen zijn, dan zijn ze gevangenen. Die zijn gevangen door de leugen. En het enige wat wij moeten doen is de waarheid vertellen aan die mensen. Dia 17. Volgende woord. Ik ga niet allemaal zo uitvoerig behandelen, maar dan kom je bij belofte. Dus vanuit de waarheid, in de waarheid spreekt God ook beloftes over ons uit. Het is een mondeling of schriftelijke toezegging om iets te gaan doen of te geven. Dat is een beetje een definitie. Als we God met mensen vergelijken, dan kom je bijna bedrogen uit. Op mensen kun je niet vertrouwen. Alleen maar de politici, en we gaan nu weer de verkiezingstijd in, die doen van allerlei beloftes. En wat komt er vanuit? Je kunt mensen niet vertrouwen op beloftes die ze doen. Maar God wel, want God spreekt 100% waarheid. Dia 18, geloof. Geloof is heel eenvoudig de waarheid die jij accepteert. Je kunt er heel moeilijk over doen. Mensen denken dat het een kracht is, mystieke kracht of iets. Het is heel eenvoudig. Je gelooft het wel of je gelooft het niet. Het is aan of uit. Moeilijker is het niet. En het enige wat je moet doen is, zoals de Bijbel ons vertelt, door Gods woord ontvang je geloof. Dus als je de Gods waarheid aanneemt, dan heb je geloof. Nou, een grappig voorbeeld is dat er nog steeds mensen zijn die geloven dat we niet op de maan geland zijn. Dat zal toch echt niet gebeurd zijn en dat is in scène gezet. Nou is er een heel aantal jaren geleden iemand op televisie, die was er ook van overtuigd. Daar heb ik een klein videootje van. Dat is video nummer 2.
Ook nooit gezien dat een mens op de maan liep.
En daar geloofde jij.
Dit was bij Showroom, jaren 70.
Dus u heeft bijvoorbeeld ook nooit gezien dat een mens op de maan liep.
En daar geloofde jij.
Gelooft u niet dat een mens op de maan geweest is?
Nee.
Waarom niet?
Toch niet. Dat is een onmogelijke. Geloof je dat aan?
Ik heb het toch gezien op de televisie?
Och, ik heb zo goed gezien.
Is het een grap van u of gelooft u het echt niet?
Hè? Nee, bestaat niet. Uitgesloten. Uitgesloten dat ze op de maan geweest zijn.
Gelooft u in een schepper, in God die de wereld
geloof,
gemaakt heeft?
Dat kun je zien. Natuurlijk. Dat kun je in alle dingen toch zien. Wij kunnen ze voldoen als we willen. We kunnen poten en nat maken, maar jij moet eens wel laten groeien.
Mooi, hè? En dan denk ik, van alle waarheden die er zijn, heeft hij de juiste gekozen, hè? Want die maan, dat is helemaal niet zo interessant. Maar hij gelooft wel in onze schepper. Hoop, volgende dia. En eigenlijk is, dat is het volgende dia, dia nummer 19. Eigenlijk begon God, toen ik werd gevraagd om vandaag te spreken, begon hij hiermee te werken. Van, je moet over hoop spreken. Nou heb ik best wel wat over geloof, of over waarheid nu al gezegd. Maar hoop kan er pas zijn, Helene, zou je de volgende dia willen laten zien? Hoop kan er pas zijn als je waarheid hebt en beloftes hebt. Hoop verwacht dat de belofte een positieve realiteit zal zijn. Hoop is positief. Tegenover hoop staat angst. Hoop is dus gebaseerd op waarheid. Hoop wordt in onze maatschappij heel vaak uitgelegd als wensen. Ik hoop dat ik de loterij win. Maar hoop die we in de Bijbel zien is zeker, het gaat gebeuren. Als je iets wenst, weet je niet of het gaat gebeuren. Je weet al helemaal niet wanneer het gaat gebeuren. De Bijbel, als de Bijbel over hoop spreekt, dan is het gebaseerd op de waarheid van God, 100% waar, en gaat het dus gebeuren. En soms is het moment waarop we die hoop verwachten niet duidelijk, wanneer gaat dat gebeuren, maar heel veel hoop kunnen wij ons eigen maken als we geloof toepassen. Want een ieder van ons heeft de hoop ontvangen om gered te zijn. En hoe word je gered? Door die stap te nemen in geloof. Ik hoop dat we allemaal verwachten dat Jezus terugkomt. Maar dat moment, dat kunnen we niet bepalen. We kunnen er geloof voor opbrengen en Jezus zal terugkomen. Maar dat is niet te bepalen. Maar heel veel dingen waarvan God een belofte heeft gegeven, die kunnen wij op dit moment ons eigen maken. En dan is de tijd wel bepaald. Soms moet je dingen naluisteren straks, want ik zeg misschien een heleboel. Volgens de Bijbel is het dus zeker dat het gaat gebeuren, 100%. En waarom? Omdat degene die de belofte heeft gedaan, die hoop heeft gegeven, die staat garant ervoor. De kans om hoop te ontvangen van God is 100%. Een voorbeeld zou kunnen zijn, en dat is best een lastig voorbeeld te vinden in ons dagelijks leven. Ik doe er zelf niet aan, maar kerstpakjes. Daar staat een naam opgeschreven, ligt onder de boom. Je weet dat die voor jou is. Wanneer krijg je hem? Kerstavond. Als wij in de maatschappij het over hoop hebben, van nou, ik hoop te slagen voor mijn examen, dan kun je dat bewerken door inzet. Ik kan me goed voorbereiden en dan verwachten dat alles goed gaat, maar zeker weten, dat doe je niet. Een Bijbelse hoop, die wordt niet verkregen door inzet, alleen maar door geloof. Je kunt het, misschien een voorbeeld ervan is, een beetje scheef, maar verlies je bankpasje in de auto. Je weet dat hij in de auto is. En als je maar blijft zoeken, dan zul je hem vinden. Volgende dia is geloven. En geloven is eigenlijk gewoon het handelen of spreken op grond van wat je al geloof in je hart hebt. Hij doet het niet, denk ik. Alleen? Dus als je gelooft dat God iets voor jou heeft, dan hoef je alleen maar een stap te zetten of het uit te spreken. Wat je dus niet moet doen, is je houden aan de feiten, aan de omstandigheden. Dus als je het over genezing hebt, over ziekte, dan moet je niet benadrukken hoe geweldig ziek je bent en dat je wenst om gezond te zijn. Nee, dan spreek je Gods waarheid over jezelf uit en dan zal het werkelijkheid worden. En ik ga hier niemand veroordelen. 2 weken terug zou ik hier staan. Had ik griep. Ik heb gevochten, ik heb gestreden, maar ik was nog niet zo ver. Het is geen schande om nog niet zo ver te zijn. En het is niet dat je niet voldoet als christen, maar we kunnen wel groeien. En een verkoudheid is soms moeilijker dan iemand die mank loopt. En waarom? Ja, ik weet het niet. Misschien lijkt het ons lastiger. Maar ga jezelf niet veroordelen omdat je nog geen genezing hebt ontvangen. Of dat er iemand in jouw omgeving misschien gebukt gaat onder ziekte. We kunnen groeien. En door Gods waarheid toe te passen, zullen we ontvangen. Uiteindelijk, volgende dia, wordt het realiteit in ons leven. En dat is gewoon de waarheid die werkelijkheid is, dat wat feitelijk bestaat. Dat werkt ook in negatieve zin. Want als de duivel met een leugen komt, dan komen de zorgen. En als je die gelooft, dan ontvang je angst. En als je dat gaat geloven, dus je naar gaat spreken en of handelen, dan wordt dat de realiteit in je leven. En waarom is dat nou zo belangrijk allemaal om te weten? Want dit is heel compact eigenlijk heb ik het nu behandeld. Want over elk woord kun je, ik weet niet hoeveel uren les gaan geven. Maar ik wil je een idee geven hoe die opbouw is. En je kunt erover discussiëren, daar gaat het niet om. Maar ik wil dat je begrijpt dat God spreekt alleen maar waarheid. En als jij dat accepteert, dan zal het realiteit worden. Maar zo is het ook met wat God voor jou persoonlijk in je leven bedoeld heeft. We hebben allemaal een functie in het lichaam van Christus. En voor de een is het hier staan en voor de ander is het koffie schenken. We hebben allemaal onze rol te vervullen. Kijk, dia 24. We zijn allemaal een tandwieltje in het geheel. En het is niet zo dat als er eentje het niet doet, dat dan niets het meer doet. Maar er wordt wel een stroom geblokkeerd. En er zal iemand anders ingezet moeten worden op de rol die eigenlijk voor jou bedoeld is. Dus kijk naar jezelf als ik ben belangrijk voor God. Ik ben belangrijk voor Gods koninkrijk. Ik ben belangrijk voor het lichaam van Christus. En wat God mij vraagt om te doen, dat is ook mogelijk. Waarom? Omdat God alleen maar waarheid kan spreken. Als hij mij vraagt om hier te staan, hoe spannend dat ook is, en hoe onvolkomen ik mezelf ook vind, dan geeft hij de middelen, de mogelijkheden om dat te doen. Op de handout staat onderaan een vak. En dat vak is leeg. En als je wilt, dan kun je dat invoeren, vullen voor jezelf, als je weet wat God voor, van jou verwacht of verlangt. En waarom is, en dit is voor jou persoonlijk, je hoeft dat niet te delen met anderen. Maar het is belangrijk om het voor jezelf op te schrijven, omdat je daar naar terug kan kijken. Van, dit is het idee waarvan ik denk dat God het voor mij bedoeld heeft. En dan kun je eraan vasthouden. Boven dat vak, daar zie je heel wat namen staan van allemaal mensen die allemaal redenen hadden om te zeggen, ik ben niet geschikt. Abraham was oud, Elia suicidaal, Jozef misbruikt, Job ging failliet, verloor alles. Mozes had een spraakprobleem. Nou, David een moordenaar, en zo kun je dat allemaal voor jezelf lezen. En die mensen worden met naam genoemd in de Bijbel omdat ze voor God belangrijk waren in wat hij van hen vroeg en wat ze deden. Het is niet zo dat je ook een mislukkeling bent, maar kijk niet naar jezelf als een mislukkeling. Als deze personen hadden gedacht, ik kan het niet omdat, en vul het dan maar in, dan hadden ze niet in de Bijbel gestaan. God heeft mij, geeft mij soms woorden en dat is een van de dingen waarvan ik denk, dat moet ik doen. En dat is niet alleen maar hier staan. Ik krijg heel vaak in het Engels krijg ik een woord van God en ik lees gewoon op wat God mij vertelde en ik heb vertaald in het Nederlands. Het is niet de tijd om stil te zijn. Het woord moet gesproken worden. Het moet nu gesproken worden. Je hebt er geen idee van hoe snel ik terugkom. Als je begrijpt dat de tijd dichtbij is, als je begrijpt hoe snel ik terugkom, zou je erover spreken. Zou je het luid verkondigen. Je hebt geen idee hoe lang het nog duurt. Er is geen ander moment dringender dan nu. Je moet weten dat het er nu op aankomt. Je zult het spoedig begrijpen. Het komt er nu op aan. Spreek. Het is de tijd. En de tijden komen dichterbij. Zwijg niet, maar spreek. Spreek dat mijn zoon hier is. Laat ze weten dat ik kom. Dat is wat ik wil dat je zegt. Vertel hen dat ik kom. Dat is de boodschap. Er is spoed in die boodschap. Je weet niet wat de tijd is, totdat je ziet dat het te laat is. Wees gewaarschuwd. Het is al heel snel. Dit is een belangrijke boodschap en deze boodschap zal zichzelf in de tijd bewijzen. Het is nu de tijd om je voor te bereiden op de komst van de Zoon des Mensen. Zijn komst is nabij. De mensen moeten gewaarschuwd worden. Ze moeten het zien. Ze moeten het horen. Amen. En het grappige is dat God mij deze woorden geeft. En dan schrijf ik ze op. En dan denk ik, zo zou ik het nooit zeggen. En dan ga ik het opzoeken in de Bijbel. En dan blijkt het ook nog zo in de Bijbel te staan. Want ik zou erover na moeten denken om op te schrijven Zoon des Mensen. Want dan denk ik, ja, dat is de Zoon van God toch? Maar het staat letterlijk zo in de Bijbel, Lucas 21, 27. Dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen op een wolk met grote macht en heerlijkheid. Geweldig om zo bevestigd te worden. Misschien zit je hier nu en denk je, ja, dat is allemaal mooi. Maar ik weet niet wat God voor mij heeft. Ik weet niet welke hoop hij voor mij heeft. En dan wil ik je eigenlijk vragen, kom naar voren, kun met je bidden. Misschien dat het gebedsteam ook naar voren wil komen. Het is wat langer geworden, maar ik denk dat het zo belangrijk is, want God heeft wat voor je. Zijn er mensen die met die vraag worstelen? Van, ik weet niet wat God van mij wil. Maar blijf niet achter met vragen. Kom naar voren, kom naar mensen toe, kom naar leiders toe en stel je vraag. Want er is hoop voor je en God heeft voor ieder van ons een opdracht. Ook dat heb ik op het formulier gezet. Markus 16 is die opdracht. Amen.